Heerlijk om hier te zijn, samen met broers en zussen. Ook leuk dat mijn vrouw Barbara mee is, om dat ook gewoon te beleven. Hoe het is om ergens anders te dienen met het woord. Meestal blijft zij gewoon in de aar, maar deze keer vond ze het leuk om een keer mee te gaan. Het is per slot van rekening voor iedereen een beetje ontspannen tijd, vakantietijd. En daarom denk ik ook dat het goed is om deze keer het onderwerp met jullie te delen over ons persoonlijk gebedsleven. En ik wil jullie daar gelijk vanaf het begin bijzonder in stimuleren om dat vol te houden. Een persoonlijk gebedsleven. En ik ga ook proberen te laten zien aan de hand van Colossenzen 3, de eerste verse. Ook van die teksten die jullie waarschijnlijk ook uit je hoofd kent. Tenminste, hoe dat op mij overkomt, hoe jullie als gemeente zijn. Hè. Echt bijbelvast, wetende wat en hoe. Maar het woord kennen is nog net even iets anders als het woord ook, ja, beleven, in het woord zijn. Zoals ook net verteld werd natuurlijk, van... Als het woord gaat werken, dan gebeuren er dingen. Dan kom je in een nieuwe realiteit die eigenlijk net even weer wat, ja, die boven bidden en denken is. Want als je je ziek voelt, ja, dan weet je uit ervaring dat gaat allemaal niet zomaar over. Maar wel als je Gods woord hanteert, dan kan dat zomaar de kracht van God een verschil gaan maken. En dat is het woord van God. En ik wil daarom ook een woord uit de Bijbel nemen, waarin ik jullie, ja, wat als stimulans, zeg maar, om te vertrouwen dat als je bij God zoekt, dat de dingen gaan veranderen. Ook in je leven. Ik vond het zo grappig, want ik wilde dit in de prediking ook gewoon noemen. Van hoe vaak ervaren we niet dat God ver weg is. En daar hadden de Colossenzen ook behoorlijk last van. Vandaar dat Paulus ook met die tekst die we straks gaan lezen, ik weet niet of die er al op staat. Kijk, hij staat er al op, dus jullie kunnen al meelezen. Hè, maar daarom geeft Paulus die tekst ook. En die tekst, dat gaat over streven. Hè, dit is de nieuwe Bijbelvertaling. Ik gebruik de Herziene Statenvertaling en daar staat zoeken, streven, zoeken. Dat ligt wel heel dicht bij elkaar. En dan staat daaronder, richt u op wat boven is. En dat richten, dat wordt in de Herziene Statenvertaling bedenken genoemd. En ik heb ook even in de grondtekst gekeken en dat komt wel heel dichtbij hoe het in het Grieks er staat, bedenken. Zo goed om dat te realiseren. Dus even kijken. Ja, stille tijd houden, daar gaat het eigenlijk over. Maar wat is stille tijd houden? Wat is tijd nemen met God? Ik wil het deze keer helemaal niet hebben over de kracht van voorbeden. Dus dat situaties veranderen. Ik wil het nu gewoon over jouw persoonlijke omgang met God hebben. Weet je, ik weet niet hoe dat met jullie is. Ik kan me nog goed herinneren dat ik in een grote kerk meedeed aan iets organiseren. En ik ging naar die dienst. En ik had voor die dienst, moest ik een heleboel regelen na die dienst met mensen. En dan zit je in de dienst. En dan ga je zingen. En je zit te bedenken van, hoe zal ik het tegen die gaan zeggen? De prediking, precies hetzelfde. En op een gegeven moment was ik het zat. En ik denk, Heer, ik wil me concentreren op datgene wat het woord. Hè, wat er gedeeld wordt. De zegen die u ook voor mij bereid hebt. Maar ik kon er niet meer bij. Mijn gedachten hadden me zo te pakken. Ik had me er zo in vastgebeten. En ik denk dat we dat allemaal wel een beetje herkennen. Enthousiast voor God is nog iets heel anders als enthousiast met God. Wij lijken soms wel op die sportlieden die op een gegeven moment een hele mooie prestatie leveren. Ze winnen en dan laten ze zien, hebben ze een zwart bandje en ik draag het op aan die dierbare die overleden is. En zo gaan wij alles wat we voor God doen, als het ware op zo'n manier voor God opdragen. Ik wil niet zeggen dat wij denken dat hij dood is. Maar ergens is in onze beleving het wel allemaal heel ver weg. En het is alleen maar mogelijk door echt die persoonlijke omgang met God te hebben. Tijd te nemen om het woord op je in te laten werken. Weet je, als je de Bijbel leest, er zijn momenten dat ik die werkelijkheid van Colossense, als ik daar dan mee begin, dan lees ik dat en dan denk ik, wat staat dat ver van mijn beleving af? En toch merk je dat terwijl je het leest en er eigenlijk helemaal niet aangrijpingspunten hebt, dat het toch werkt. Weten jullie wat ik bedoel? Dat het werkt, dat de Heilige Geest daardoor werkt. Dat hij bezig is mijn hart zacht te maken, zodat ik fijngevoelig wordt om werkelijk te zien wat de Heilige Geest hier nou eigenlijk over te zeggen heeft tegen mij. Dat moet afgebroken worden in mij. Weet je, wij kunnen soms ja, lijken op mij. Ik heb boven een kantoortje waar ik de dingen voorbereid en daar staat zo'n grazen stolp met allemaal schelpen. En met ons 25-jarig huwelijk zijn we met het gezin naar Portugal geweest. En dan vind je hele andere schelpen als hier aan het strand. En ze zijn allemaal zo mooi. Maar natuurlijk omdat ze anders zijn. Als een Portugees hier aan het strand komt, die verbaast zich weer over die messcheden en zo. En die neemt die allemaal weer mee naar huis. En dat staat daar maar te verstoffen in mijn kantoortje. En toen ik daarover nadacht, waar we allemaal niet over nadenken als we een preek voorbereiden, maar toen ik daarover nadacht, dacht ik van ja, maar toch werkt het zo ook in ons. Als wij voor God bezig zijn, dan komt dat vaak omdat we toch ergens een fantastische ervaring met God gehad hebben. We hebben een fantastische schelp gevonden. En we nemen die mee en we teren op die schelp. Maar één ding zijn we vergeten. Als ik die schelp vind, dan ben ik helemaal uit mijn dagelijkse leven, want ik ben op vakantie. Ik heb het geluk dat ik met mijn twee kinderen en mijn vrouw op vakantie ben. Dus daar is ook een bepaalde emotie bij. Ik hoor die zee en die zee in Portugal, die golven, die sloegen veel harder. Dus dat geeft ook een bepaalde sfeer. Je loopt met je blote voeten over het strand. Ook dat gevoel. Ja, dat heb je allemaal niet meer als dat in die glazen stolp staat. Maar zo is het wel als het gaat om de persoonlijke omgang met God. God wil langs zoveel wegen, want hij heeft ons gemaakt met zoveel manieren om de indrukken van hem te ervaren. En dan kan er een moment zijn inderdaad dat er een woord uitspringt wat je aan het lezen bent. En dat je begrijpt dat je dat mag proclameren. Dat je dat mag herhalen. En dat is een ervaring. En daar word je blij van. Want je hebt persoonlijk iets met God ervaren. En hij is jou aan het helpen. Geweldig. Geweldig. Weet je, God wil zo betrokken zijn bij ons leven. Mozes was op de berg. En hij kreeg een voorbeeld van hoe de tabernakel gebouwd werd. Hij zei niet, ga maar een tabernakel bouwen en het werd een kathedraal of het werd een... Nee, hij gaf die aanwijzingen. God geeft aanwijzingen in ons leven. En betekent dat we moeten wachten op die aanwijzingen? Nee, het is zoeken. Maar die persoonlijke omgang met God, die momenten dat je gewoon aanbiddingsmuziek aanzet en God gaat dan binnen. Momenten dat je gewoon in stil bent. Momenten dat je je hart gaat delen met de Heer. Je kunt het niet altijd, want we hebben een druk bestaan. Maar er is altijd ergens wat van je vrije tijd af te halen om ook eens wat meer tijd apart te zetten. En dat is zo gigantisch belangrijk om op die manier te wortelen, sterk te worden en boven dingen uit te groeien. Laten we maar eens naar deze tekst kijken. Want hier gaat het over. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God, richt u op wat boven is, niet wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Ik wil één ding alvast zeggen, want dit levert wel problemen op, die tweede zin, hè? Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. Ik zou bijna zeggen, hier staat dat we een klooster moeten bouwen. Hè? En dat we met z'n allen in dat klooster en de hele tijd ons moeten richten op de geestelijke dingen. Maar dat bedoelt hij helemaal niet. We moeten heel goed begrijpen dat Paulus een verhaal heeft te vertellen aan de gemeente in Colosse. Deze gemeente kent hij niet, maar Epaphras, die erbij geholpen heeft, of in ieder geval aan de apostel geweest is die deze gemeente gesticht heeft, die komt bij Paulus in de gevangenis en vertelt hem wat er gaande is in Colosse. Hoe goed het gaat, en daar schrijft hij ook over, maar ook de dreiging die daar aan het ontstaan is. We leven in een tijd dat we niet altijd God heel dichtbij ervaren. En hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we daarmee om? En eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat hier aan de gemeente in Colosse geschreven wordt, zou ook voor ons van toepassing kunnen zijn. Zij het dat het bij ons waarschijnlijk niet in de zin is dat we allerlei rare theologische gedachten gaan volgen en dat we helemaal afgetrokken worden van God, want dat dreigde te gebeuren. Er werd eigenlijk als het ware getrokken aan de mensen van, joh, zo eenvoudig is dat geloof helemaal niet, want je moet ook zelf wat doen. En zo ontstaat er, laten we zeggen, toch weer die verwarring van, moeten we nou allemaal regels gaan doen. En Paulus zegt, doe dat niet. En daarmee bedoelt hij, dit is de aarde. Dit is een denken wat niet gaat over de realiteit die Jezus Christus voor ons bereikt heeft. Dit is wat Johannes, ook in de eerste Johannesbrief over, heb de wereld niet lief. Want dan heeft hij het in feite ook over een manier van denken en een manier van leven. En niet over dat we niet op vakantie mogen enzovoort. Weet je wel, dat soort dingen. Dat moeten we dus goed begrijpen. Hij heeft het dus eigenlijk over dat we niet moeten denken vanuit het idee dat God ver weg is. Terwijl we het wel soms zo ervaren. Dat we in situaties terechtkomen, dat we ons zo machteloos voelen en dat we het idee hebben dat God helemaal niet ingrijpt en dat hij ons maar laat ploeteren, weet je wel? En dat je op dat moment zelf wil grijpen naar de middelen die jij hebt, namelijk erover nadenken en het allemaal zelf uitdenken. Of het allemaal zelf gaan doen. En dan zegt Paulus hier, nee, nee, nee. Weet je, je bent opgewekt. Je gelooft in Jezus, we hebben gezongen over Jezus. Je gelooft in Jezus. En even, ik raak zelf even, ik ga sneller dan. Je gelooft in Jezus en je hebt gevraagd om vergeving van je zonden. En Jezus is opgestaan uit de dood. En jij bent toen je dat gedaan hebt, ook opgewekt. En je hebt een plaats gekregen voor de troon van God. Vandaar dat er ook staat in dat laatste vers wat hier geprojecteerd staat. U bent immers gestorven. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. Dus Christus die weg voor ons uitgegaan is. Die is naast ons. En God is om ons heen. Dit is de realiteit die God over ons als kinderen God zegt. Dus al die ideeën dat God daar niet bij betrokken is, dat hij ver weg is, klopt niet. Dat beleven we misschien op die manier wel. Maar daarom is het ook zo belangrijk om vanuit die wetenschap altijd weer naar God toe te gaan. Het is toch veel fijner. Weet je, je kunt op twee manieren naar God toe gaan als je in een situatie zit. Dat je denkt van, hij lijkt zo ver weg. En dan ga je bij hem zitten. En dan laat je dit eens goed tot je doordringen. Want dit kun je proclameren. Mijn leven is met Christus. Jongen, met Christus. Verborgen in God. Verborgen in God. Heer, ik ervaar het niet zo. Maar hier staat het. En zo wil ik met u omgaan. En er komt een agressie in je naar boven. Ik weet niet of je dat kent. Dat je je zo machteloos voelt. En dat je denkt van, Heer, maar ik ervaar dit niet als zodanig. Maar een andere keer. Dan ben je stil voor God. En ineens begint het tot je door te dringen. Ken je dat? Dat het gewoon echt tot je door begint te dringen. Oh, wat is die nabij? En ik mag leren om met zijn ogen te kijken naar mezelf en ook met wat hij aan het doen is in deze wereld. Want God is zo betrokken. Je zou kunnen zeggen, persoonlijke omgang met God betekent dat onze ogen steeds meer opengaan. Dat is wat er gebeurt. Onze ogen steeds meer opengaan voor eigenlijk hoe nabij die is, hoe betrokken die is, hoe hij lief heeft en hoeveel hij doet. Wij kunnen in een gemeente vaak kijken en nou, daar gebeurt niks en daar kennen jullie dat. Maar als God je ogen gaat openen voor datgene wat hij eigenlijk allemaal aan het bewegen is met zijn geest in je broers en zussen, dan word je er stil van. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb het niet altijd hoor. Ik worstel er soms mee. En ik ben niet anders, dus ik worstel ook met mezelf. Heel vaak. Een week geleden, toen was het nog vers van de pers, misschien kan ik het nu toch nog wel duidelijk maken. Een week geleden voelde ik me echt zo machteloos in een bepaalde situatie. En in die stille tijd. En God liet me zien van, ja, maar zo moet je er niet naar kijken. Ik heb dat onder controle. En dat komt niet alleen je verstand binnen, maar je beseft het, je weet het. Het wordt je geopenbaard. God openbaart kennis aan ons. Hij geeft ons niet een soort van voeding voor onze intelligentie. Want daar schieten we niet heel erg veel mee op. Maar kennis die God geeft, heeft met openbaring te maken. Hij openbaart zijn hart. Hij openbaart wie die is. En hoe werkt dat? Ik snap er niets van. Maar God heeft ons wel zo gemaakt dat wij dat als zijn stem verstaan. Dat we begrijpen, dit is God die dichtbij komt. Weet je, hij wil zoveel. Daar geloof ik in. En ik sta al niet op het punt dat ik nou zoveel, maar hij wil zoveel aan ons openbaren. aan wat hij aan het doen is. En weet je waarom? Omdat hij ons erbij betrekken wil. Hij zegt, kom aan mijn kant, kom aan mij helpen. Je bent immers opgewekt, zoek de dingen die boven zijn. Ga nou niet denken dat je Gods liefde nog moet verdienen. Vergeet dat. Dat zijn allemaal leugens. En laten die leugens maar aan het licht komen. En die komen aan het licht. Ook als je in je moeite weer bij God komt, dan komt inderdaad wel eens pijn openbaar. Maar dat is juist zijn bedoeling. Hou het vol. Want hoe meer God jou kan veranderen daarin, hoe meer de momenten worden dat je ontdekt dat je boven de wolken bent voor de troon van God, die alles onder controle heeft. Die zelfs over de machten der duisternis zegt dat hij daarover heerst. Die over de machten van de duisternis zegt van dit zijn heerschappijen en machten die zijn oorspronkelijk in Jezus geschapen. En Jezus zelf was er veel eerder. Hij was de bron. En weet je, aan zijn voeten ben je. We zingen daarvan. En toch, ja, je probeert het met je verstand te begrijpen, maar als God dat aan je hart gaat openbaren, dan wordt dat anders. Dan wordt dat geloof. Dan wordt dat vertrouwen. Dan wordt dat zo mooi. Dan wordt dat een blijdschap die je nergens anders kan vinden. Ik heb het weer heel anders uitgelegd dan dat de bedoeling was. We gaan naar het tekeningetje. Het tekeningetje is helemaal geen tekeningetje, een foto. Ik zie hem hier heel klein, jullie zien hem groot. Ik vroeg me zelfs af wat voor beestje dat is. Is het eigenlijk een vogeltje of is het toch iets van een kip? Het is in ieder geval een heel kwetsbaar vogeltje. En het is zo goed om te beseffen dat jij dat vogeltje bent. En dat die handen daaromheen, dat Gods handen zijn. Hij hoeft maar één dingetje verkeerd te doen en met zijn grote handen knijpt hij al het leven uit het beestje. Ja, toch? Nou, zo is het ook in ons leven. Maar hij doet dat niet. Zorgvuldig. Je ziet hier toch, ja, als je zoiets kwetsbaars in je handen hebt, hoe voorzichtig je daarmee om moet gaan en hoe deze persoon waarschijnlijk met heel veel liefde, het lijken ook echt de handen van de Vader, met zoveel liefde naar kijkt. Hij zegt, ik zie geen schuld in jou. Hij zegt, ik veroordeel jou niet. Hij zegt, ik heb jou lief. Je bent verborgen in mij, besef dat. Mijn oog is op jou, op mij, op jou. Mijn oog is op jou, sorry. Ik veroordeel je niet. En ik bescherm je ook voor degene die jou wel veroordelen. Want er is wel een tirannie in onze gedachtenwereld, waarbij die machten en heerschappijen ook een rol spelen. Die duivelse machten die proberen om aan ons moreel te peuteren. Ik heb wel eens dat het net lijkt alsof je zo geïntimideerd wordt. Moeten we daar bang voor zijn? Wel nee. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Want wat ik al zei. Jezus is zoveel groter. En hij is aan je zijde. Hij heeft de machten van de duisternis voor gek gezet. Betekent dat ze absoluut wel wat kunnen betekenen. Maar tegen Jezus kunnen ze niet op. Het is wel goed om te beseffen dat als wij streven en zoeken, als wij bedenken, en daar wil ik mee eindigen straks, met bedenken, als wij bedenken, dat zo kostbaar is, En dat dat zo belangrijk is voor God, dat zijn tegenstanders daar alles aan doen om ons proberen daarvan af te trekken. En daarom is het ook zo gigantisch belangrijk om prioriteit te geven om aan de voeten van Jezus te zitten. En te beseffen dat je verborgen bent bij God. Hij is zo dichtbij, dat als we in de hemel zijn, dat we pas gaan beseffen hoe dichtbij die was. Maar op dit moment, als God aan ons openbaart hoe dichtbij die is, dan gaat er een klein stukje van die sluier af dat die toch dichterbij is als we dachten. Maar nog steeds niet de realiteit. Want de realiteit is veel mooier. En eigenlijk het zoeken, de dingen die boven zijn, gaat over het zoeken dat je ogen daarvoor opengaan, dat je opgewekt bent. Hoeveel mensen die kinderen van God zijn, realiseren niet dat ze opgewekt zijn. En dat komt omdat ze nooit die confrontatie door gewoon vol te houden, meer is het niet, hè. Vol te houden om regelmatig, en ik ga niet zeggen hoe lang, en ik ga ook niet zeggen hoe, we zijn allemaal anders gemaakt, maar om dat vol te houden, dan kom je door weerstanden heen, in je eigen leven, maar God maakt je sterker. En dat is precies wat hij wil. En zelfs de tegenstander is een wapen in zijn handen om jou ook daarin weer sterker te maken. Dus ik had zo'n moment dat ik echt het idee had, ik word overweldigd door een situatie en ik kan zelf er niets aan doen. En dan voel je je zo machteloos. En dan zit je bij God en God liet me zien van, ja, nee, maar, ja, gewoon een gedachte dat je denkt van, ik moet er zo naar kijken. En je gaat God daarvoor danken en je gaat dat als het ware bedenken, snap je? Dat bedoelt hij, bedenken. Wat God in zijn verborgenheid tegen jou zegt van hoe hij ernaar kijkt enzovoort. En dan ga je de dag door en dan komt al die frustratie weer. En dan zit je de volgende dag bij God en ja, het kan zelfs zo zijn dat het niet lukt op een dag om tot die rust te komen. Maar goed, dan komt er weer zo'n moment dat het dieper tot je doordringt. En dan word je weer boos de rest van de dag, weet je. Maar je merkt dat er kracht verloren is in jouw weerstand. Snap je wat ik bedoel? Het wordt minder en het wordt minder en het wordt minder. En waarom zeg ik dat? Als jullie alleen maar verwachten altijd die tedere hand van God te ervaren, dan ben je zo snel afgeknapt. Maar laat dat niet gebeuren, want het uiteindelijke resultaat is te mooi om waar te zijn. En dat wil ik jullie meegeven voor deze morgen. Ja, 5 minuten om af te sluiten. Oké. Okay. Ja, nou ja. Ik was met een paar mensen uit Schavenzande naar een hele mooie studie. En dat ging over de verbonden van God in combinatie met gebed. En deze vrouw, ze kwam uit Zuid-Afrika, legde uit wat het verband is in het Oude Testament, bij Abraham, bij Noach. Ja, Noach heeft een verbond, hè, Abraham heeft een verbond, onder Mozes heb je een verbond. En wat altaren daarmee te maken hebben. Altaren, dat is ook zijn bij God. En daar werd uitgelegd dat daar een principe duidelijk wordt in het Oude Testament, wat in het Nieuwe Testament weliswaar op een iets andere manier, want wij brengen geen dierenoffers meer. Maar we bouwen wel altaren. Hoe doe je dat? Je bouwt een altaar door een gebedsleven in je hart op te bouwen. Je bouwt een altaar door een vaste plek, een vaste tijd te vinden voor jezelf om altijd weer, net als Daniel, je hoeft alleen het raam niet te openen richting Jeruzalem, maar om, hè, dus Dat heeft, en een, je bouwt ook een altaar als gemeente. En er werd uitgelegd dat wij op het moment dat Abraham die altaren bouwde, God had een verbond gesloten met Abraham. Hij zegt, ik ga een verbond sluiten, uiteindelijk sloot hij het ook. En wat Abraham deed met die altaren, dat waren gedenktekenen oprichten, om als het ware het land, Israël, te verbinden aan dat verbond. En zo kom je eigenlijk tot de conclusie dat als wij een altaar bouwen in ons leven, dat we God de gelegenheid geven om zijn verbond actief te maken in ons leven. En er kwam een hele boute uitspraak, zonder altaar wordt het verbond niet actief. Zonder altaar kan er geen vuur zijn. Oh, dat vind ik helemaal eng. Maar snap je wat ik bedoel? Om maar even heel duidelijk te maken. En nou moeten we eens heel even kijken naar dat vogeltje. En het verbond wat God met ons heeft. Het verbond wat God met ons heeft gaat eigenlijk alleen maar over het verborgen zijn in hem. Want hij zegt, in Johannes zegt Jezus, hè, want eigenlijk het nieuwe verbond kun je vooral lezen in, moet ik zeggen, de voorbereiding van Jezus. Hè, de laatste woorden van Jezus voordat hij gekruisigd wordt. En dan zegt hij, mijn vader en ik zullen onszelf aan je openbaren. In verborgenheid. Niet aan de wereld, maar aan jou. In verborgenheid. Hij zal de gebeden, de voorbeden, nou kom ik wel op voorbeden. Hij zal de voorbeden die je doet, zal die verhoren. En dat vraagt ook om een stuk verborgenheid met God. Dat vraagt om te groeien in vertrouwen, zijn wil te verstaan en naar zijn wil te bidden. Hij zegt ook, de werken, zegt Jezus, de werken die ik doe, zullen jullie ook doen. Maar we moeten goed begrijpen dat Jezus ook de tijd nam bij de Vader. Heel vaak lees je in de Bijbel dat hij zich terugtrok. En hij ontving op dat moment de instructies voor wat hij daarna zou doen aan genezingen enzovoort. Want hij zegt ook, dat wat ik de Vader heb zien doen, dat doe ik. Maar wanneer heeft hij dat gezien? Omdat hij tijd had met God. Het gaat allemaal over die verborgenheid. Maar dit heeft allemaal te maken met dat verbond. Ook de blijdschap en de rust. Dat heeft allemaal te maken met het nieuwe verbond. En God zegt, ik wil dat verbond in jouw leven laten werken. Maar bouw alsjeblieft voor mij een altaar. En daar wil ik mee eindigen. We zijn er even stil. En ik wil het zo voorstellen. Ik wil voor jullie bidden. Voor mezelf ook. Want het is echt niet. We zijn met z'n allen onderweg. Maar ik geloof dat als we gezamenlijk tot God roepen. Dat hij ons helpt. Zeker als wij in een tijd verkeren. Dat we denken van, nou, ik wil dat wel gaan doen. Ik wil er eigenlijk meer prioriteit aan geven naar aanleiding van deze preek. Maar ik weet hoe dat gaat. Ik hoor een preek en een dag later ben ik het weer vergeten. Maar dat de Heilige Geest met jullie meegaat en jullie eraan herinnert, uitdaagt en ook kracht geeft om het vol te houden. Om aan de voeten van Jezus te zitten, verborgen bij hem. En om je te helpen, dat je zegt van ja, ik wil dit echt, ga dan voor je stoel staan. Ik doe mijn ogen dicht, ik zie niet, niemand ziet dat, we hebben allemaal onze ogen dicht. Maar gewoon om God te helpen. Ontvang je het niet als je op die stoel blijft zitten? Alsjeblieft, natuurlijk ontvang je het. Maar het is alleen om je de kans te geven om echt, ja, als het ware je vinger omhoog te steken van juf, ik weet het, weet je wel, zo. Hè? Van van ik wil graag het antwoord geven op de roepstem van de Heilige Geest die volgens mij ook vanmorgen klinkt. Zo even stil zijn, dank u wel. Dank u Heer. O Heer, wat een zegen hebt u voor ons bereid. Soms is het makkelijk om daarvan te proeven, maar u wilt dat we er steeds meer van proeven en dan moeten we door weerstanden in ons leven heen. Maar u hebt de Heilige Geest gezonden onder het nieuwe verbond om ons elke dag te leiden en met uw hulp kunnen we het. En daarom willen we de hand pakken van u, Heilige Geest, die heel onze situatie van nu kent. Help ons om in het geloof te reageren op uw roepstem. En niet ons gevoel te volgen van, ja, ik heb vandaag geen zin hoor. Ik heb vandaag wel wat anders te doen. Of ik heb er zo moeite mee om geconfronteerd te worden met mijn pijn. Het is de beste plaats om genezen te worden. Heer, u ziet ons allemaal. En ik wil u bidden, Heer, dat u echt zo'n diep verlangen in ons plant. Om de geheimen van het verborgen zijn in u, Vader, meer en meer te gaan ontdekken. En ons niet af te laten houden door gevoelens dat u zo ver weg zou zijn. Of gedachten waarin u niet voorkomt. U kunt dat in één slag veranderen. Het is een kwestie van geloof. Heer, we willen uw hand pakken. Bouw ons op, Heer, op dit moment. En dan wil ik vragen, als je wil staan, ga dan gewoon staan. Maar voel je niet bezwaard of zo als je wil blijven zitten. Ik geef die gelegenheid gewoon om te gaan staan, om het te ontvangen. Dank u wel, Heer. Dank u, Jezus. O, daal neer met uw Heilige Geest. Openbaar op dit moment aan ons hart hoe dicht bij u bent. Volgens deze tekst. We zijn met Christus opgewekt, maar ook met Christus verborgen in God. We hebben een plek voor de troon. Dank u wel, Heer. Wilt u in de komende tijd alle bedekkingen die eigenlijk dit zicht ontnemen op een tempo wat wij aankunnen, weg gaan nemen, zodat we in vrijheid, in het nieuwe verbond en in alle beloften meer en meer mogen leven als standvastige kinderen van u die weten wie onze Vader is en dat ook in ons hart weten. Kom met uw Geest, Heer, en versterk ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ga zitten. Ik deed mijn ogen al open, maar ga lekker zitten. Zo. Dan geef ik het over aan voor Wien.